Is dit nog zwaar voor jou om over te praten, dit hele onderwerp?
Zwaar?
Ja.
Waarom?
Nou, het gaat over de Holocaust en een familiegeschiedenis. En...
Het klinkt zo pathetisch als ik het zeg, maar ik denk dat er... Ik kan me niet zoveel dagen herinneren in mijn bestaan dat het er niet op een of andere manier over gaat.
Dus dat went?
Nou, dat hoort erbij, dat is vanzelf.
Hallo en fijn dat je luistert. En zeker als je weer luistert naar Stuurloos, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Gustav Bessems, ik ben journalist en columnist. Ik maak me net als veel mensen zorgen over hoe Nederland wordt bestuurd. Daarom ga ik te raden bij mensen die ons denken verder kunnen helpen. Deze keer is dat historica en radiomaker Michal Citroen. Ja, Michal Citroen heeft jaren het VPRO-radioprogramma OVT gemaakt, maakt tegenwoordig documentaires. Wat je wel haar levenswerk zou kunnen noemen, dat is het onderzoek naar de opvang van Joodse oorlogsslachtoffers na de Tweede Wereldoorlog. Schreef daar een boek over, U wordt door niemand verwacht. En met Michal wil ik het heel graag gaan hebben over de menselijke maat, waar vandaag de dag in het openbaar bestuur zo naarstig naar wordt gezocht. En we gaan eens kijken of we daarvoor iets kunnen leren van de geschiedenis. Zijn er dan momenten waarop wel nog de zwaarte doordringt? Ik vond het boek zwaar om te lezen en ik ben er ook mee opgevoed.
Nee, ik heb nu wel veel meer moeite mee dan 20, 30 jaar geleden. Ik ben nu bezig met het volgende boek over onderduiken en dan lees ik weer verhalen over mensen die kinderen af moeten staan en... Ja, die las ik vroeger ook, vond ik het ook verschrikkelijk. Maar nu kan ik het emotioneel minder makkelijk aan. Ik word gewoon ouder, ik heb kleinkinderen.
Ja, want je bent dus eigenlijk heel lang al met dit onderwerp bezig. Hè? Dus het boek wat ik nu van je heb gelezen, U wordt door niemand verwacht. Dit is een heruitgave van vorig jaar. En dat was 20 jaar daarvoor al verschenen. Was het opnieuw uitgeven vanwege 75 jaar bevrijding of een andere aanleiding? Of?
Nee, omdat ik het heel graag... opnieuw wilde doen, omdat ik meer wist.
Ja.
En omdat je in een in de loop van de tijd, de eerste keer dat ik over schreef was in mijn studietijd, ik ben erop afgestudeerd. Toen voor het eerste boek was in de tijd van dat opeens het onderwerp heel veel aandacht kreeg.
Ja, en het onderwerp, dus ook in jouw studietijd was het onderwerp al...
Terugkeer van
de Joodse oorlogsslachtoffers.
Ja. Ja. En toen was het omdat ik het verhaal van mijn grootvader hoorde en dacht, dat kan niet waar zijn. En toen met heel veel lotgenoten ben gaan praten en in de archieven ben gaan kijken. Ik wil niet zeggen dat het een aanleiding was om geschiedenis te gaan studeren. Maar wel, ja, dat is wel wat ik per se wist dat ik dat wilde doen. Ja,
en hoe oud was je toen je grootvader zijn verhaal aan jou vertelde voor het eerst?
Ik denk dat toen ik op de middelbare school zat. En mijn grootvader die wilde dat ik economie ging studeren. Dus toen ben ik daarom naar Rotterdam gegaan. En toen, dat vond ik echt verschrikkelijk. En na een jaar begon daar de geschiedenisstudie. En toen dacht ik, dit is wat ik wil. En toen was het dan meteen duidelijk dat ik daarover wilde schrijven. Dus ik heb gewoon heel veel vanaf dat moment verzameld. Omdat het me op dat moment duidelijk werd dat er gewoon nog niet over geschreven was. Dan ben je 20 jaar later ben je weer ouder. Dan kijk je weer anders tegen de dingen aan. Weet je weer meer, begrijp je meer. En dat gevoel had ik nu ook. Bovendien had ik meer informatie.
En wat was het in het verhaal van je grootvader dat je dacht, hier moet ik mijn studie aan gaan wijden. Hier moet ik meer over weten, over publiceren.
Omdat het mij zo verbaasde en dat ik er ook zo kwaad over werd. Ik ben op mijn 9e naar Amerika verhuisd met ons gezin en ik ben op mijn 15e teruggekomen. En een van de dingen die mijn vader me altijd voorhield, mijn moeder is in Amerika ook overleden. Dus ik was heel erg gericht op mijn grootvader en op mijn vader. Mijn grootvader teruggekomen uit Auschwitz, mijn vader een echt... Ja, misschien nog wel meer een oorlogsslachtoffer in zijn bestaan vanwege het onderduiken. Een van de dingen die mijn vader me voorhield van ja, Amerika is hartstikke geweldig. We zaten in New York, het was ook fantastisch. Maar vergis je niet, dit land is verschrikkelijk op het moment dat je pech hebt. Als je je baan kwijtraakt, als je om wat voor reden dan ook het ongelukje treft, dan bij de sjaak kan je beter in Nederland zitten. Want in Nederland wordt gezorgd voor, noem het allemaal op. Je kan niet zomaar ontslagen worden, noem. En ik dacht, Nederland is een veilig land. Daar zitten we goed toen ik terug moest. En toen hoorde ik van mijn grootvader, die zei, ja, jij denkt dat het allemaal zo geweldig was toen ik terugkwam uit het kamp. En dat we nog leefden was natuurlijk ook geweldig. Want ja, zijn gezin had de oorlog overleefd. Maar toen begon de ellende pas. Ik denk, waar heeft die man het over? De ellende van het verwerken van het verdriet, van het nog bestaan, van wat er gebeurd was. Nee, gewoon de ellende van het dagelijkse bestaan en het vechten tegen de Nederlandse overheid. Zij zijn standaardzin, de Nederlanders hebben zich schuldig gedragen. Dat is toch niet het Nederland wat ik ken?
Want het Nederland wat jij kende op dat moment, want we hebben het dan over jaren 60 of 70?
Nee, we hebben jaren 70.
Begin ja, dus de verzorgingsstaat.
Ja, verzorgingsstaat, jaren
die,
70.
Die wordt opgebouwd.
Ja.
Dus jouw beeld van Nederland is inderdaad een land waar je vangnetten hebt, waar de overheid voor je zorgt als
dat
je
was
het nodig
het.
Hebt.
Ja. Daar was ik zo van overtuigd. En ik weet nog dat mijn eerste nadenken over het onderwerp, dat was dan van oké, dat moet ik proberen te begrijpen. Oh, er was nog niet zoiets als maatschappelijk werk. Dat moest nog allemaal beginnen. Nederland was failliet. Dus er moesten een soort logische, vanzelfsprekende verklaringen zijn, waarbij Nederland het ook eigenlijk wel heel erg zou vinden dan dat het allemaal niet goed ging. Maar ja, dat het land ook slachtoffer was van de bezetting. Dat er nog zoveel dingen niet begrepen werden.
Dus jouw startpunt was eigenlijk, je kende Nederland als een land dat goed voor mensen zorgde.
Nou, dat was je beeld, mijn vader.
Daar
ja,
kwam het verhaal van jouw grootvader. Daar gaan we natuurlijk nog wat uitgebreid op in. Maar tegenover te staan van dat hij dat totaal niet zo had ervaren toen hij terugkwam uit Auschwitz. En jouw verwachting was, dan zal daar wel een hele goede reden voor zijn.
Ja, en de reden voor de vervolging was natuurlijk altijd, en dat was ook het beeld wat natuurlijk in de jaren 50, 60 altijd was neergezet. Ja, het was niet Nederland die verantwoordelijk was voor de moord op de Nederlandse Joden. Dat waren de Duitsers.
Ja, ja. Toch? Dus Nederland was slachtoffer.
Was slachtoffer. Langzaam werd natuurlijk
steeds
helderder dat misschien wat genuanceerder lag.
Ja.
Maar
nou, misschien is het wel goed om even te zeggen dat ook een reden is, hè, dat ik jou heb gevraagd om te komen in deze serie. Die draait heel erg over om de vraag, hoe Nederland beter bestuurd kan worden, hoe de overheid beter kan functioneren. Daar zijn heel veel verschillende perspectieven op mogelijk. Maar wat ik interessant bij jou vond en bij jouw werk is het historische perspectief. Omdat het nu soms kan lijken alsof allerlei kwesties waarbij burgers gemangeld worden door een overheid, alsof dat nieuw is of uit de lucht kan komen vallen. Michal zwaait nu met haar vinger in de lucht.
Dat is denk ik niet zo.
Nee, jij denkt dat niet zo is.
Nee. En mijn eerste verbijstering over wat mijn grootvader en al zijn lotgenoten zeiden van de manier van omgang met de teruggekeerde. Het niet welkom zijn, het geen plaats meer hebben in de Nederlandse samenleving, maar voor direct ook tegengewerkt te worden in het weer oppakken van een nieuw bestaan, dat maakte mij zo razend. Ik denk, wat zijn dat dan voor mensen geweest? Dus
kun je in zijn geval een paar voorbeelden geven van hoe hij werd tegengewerkt?
Het begon met al, en dat vertellen heel veel mensen op, hoe komen we ze thuis? Mijn grootvader kwam thuis via Odessa en Marseille, daar met een troepentransport zit van Marseille met de trein naar Nederland. En de mensen die tocht gemaakt hebben vertellen allemaal dat ze in Frankrijk ongelooflijk werden ontvangen met feesten op de perrons en diners en wijn en mensen die door de treinen heen liepen, juichende met vlaggen en de Marseillaise. Die Fransen wisten wel wat ze deden natuurlijk, want die hadden dat eerder meegemaakt. Het terugkomen van de slachtoffers van de oorlog. En daar viel iedereen onder. Dus ook de Joden die bevrijd waren uit de kampen of die de kampen overleefd hadden. En dat was in België ook zo. En in Nederland kwam de trein aan, 's avonds laat. En op een leeg perron. En daar stonden een aantal mensen met uniformen. Die stonden te schreeuwen: in de trein blijven! Ik hoorde hem zeggen. Want er moest eerst een registratie plaatsvinden. Er moest een onderzoek of ze niet allemaal hele enge, verschrikkelijke ziektes hadden. En vooral of ze wel überhaupt het recht hadden om terug te keren naar Nederland. Want nou, dat verhaal, dat heeft een hele achtergrond. Het Nederlandse kabinet in Londen, die hadden het niet heel erg druk. Hadden niet heel veel te doen. En logischerwijs zijn ze na gaan denken over hoe gaan we de draad weer oppakken na de oorlog. Een van de dingen waar ze zich over buigen is de vraag: wat doen we met al die mensen die gedeporteerd zijn, op wat voor manier dan ook? Waaronder de Nederlandse Joden. Jeetje, ja, dat zijn
want
er
het
toch
konden
wel
ook mensen zijn die voor dwangarbeid waren ingezet.
Mensen die voor de Duitsers hebben gewerkt. Ja, krijgsgevangenen. Wat voor krijgsgevangenen. Maar ook de Nederlandse SS'ers die naar het Oostfront zijn gegaan. Noem maar op, dat zijn er heel veel. Jeetje, wat zijn er veel. Dan gaat de standaard Nederlandse reflex gaat in werking van: als al die mensen gedeporteerd zijn, oh, dan komen ze ook allemaal terug. Hoe gaan we dat organiseren? Dat begint altijd met eerst van paniek. Die hoorders die komen straks op Nederland af. Waar komen ze vandaan? Ze zijn misschien wel allemaal ziek. Hoe gaan we de grenzen sluiten? En hoe gaan we controleren wie er binnenkomt?
Want jij zegt hier de standaard Nederlandse reflex. En wat is die in dit geval? Is dat xenofobie? Of is dat paniek over iets wat ze misschien niet goed kunnen organiseren?
Nou, het is de grenzen dicht. In 1938, of bij de Kristallnacht, wat is de eerste standaardreflex? Niet de Nederlandse grens over. Sterker nog, letterlijk, zegt de Nederlandse regering, ja, dat ze het niet, dat het voor de Joden heel erg moeilijk is in Duitsland, dat begrijpen we. Maar er moet toch wel meer voor nodig zijn om ze toegang te verlenen tot Nederland.
Dus ja, er is meer voor nodig.
Ja. Ja. Dus wat hebben we gedaan? Standaard reflex aan. Nee, we moeten Nederland kunnen. We kunnen dat niet allemaal handelen bij de grens. Dus ze hebben gewoon hele families, hele groepen hebben ze teruggestuurd.
Zit voor jou nou de reflex in een soort vrees voor iets onbeheersbaars?
He,
logistiek onbeheersbaars? Of is het tegen het vreemde? Of een mix van beide?
Ik denk niet dat het vreemde is. Het is gewoon van
gebrek aan controleverlies.
Ja, of controleverlies. Of ja, gaan wij nu in Nederland, gaan wij ons nette, gecontroleerde, keurige land openstellen voor?
We gaan er last van krijgen.
Gewoon. Op allerlei mogelijke manieren. Ja. En dat zie je dus tijdens de oorlog, de gedachte dat Nederland na de oorlog bestormd zou worden door honderdduizenden die erheen zouden willen. Daar schrokken ze van. De aantallen waren al meteen, die klopten er van geen meter, omdat ze dus blijkbaar ook niet eens heel goed in de gaten hadden hoeveel mensen er vermoord werden. Nou, daar kunnen we heel lang over praten, laten we dat niet doen. Maar er worden allerlei commissies ingesteld, waaronder de repatriëringscommissie, die gaan nadenken over hoe gaan we dat allemaal doen.
Ze beseffen niet hoe weinig er over zouden zijn.
Ja. Dat loopt uit. Ja, ik kan het niet anders zeggen op toch een fiasco. Omdat ze na gaan denken over allerlei hele ingewikkelde bureaucratische registraties en toestanden. En de ministeries onderling ruzie krijgen over wie het gaat betalen. Er gedoe is met het civiele en het militaire gezag al in 43, 44 geloof ik.
Ook verkokering van ministeries. Hè? Zelfs in Londen speelt dat.
Uiteindelijk is dat zo'n gedoe dat het niks is. Er is gewoon geen opvang en repatriëring. Of niet zoals het zou moeten. En zeker niet als je het vergelijkt ook met een aantal andere landen.
Want wat zijn de verschillen?
Waar ik echt wat van af weet is Nederlandse Joden. Hè? Dus als het over krijgsgevangenen gaat, over arbeidsaanwezigheid. Maar laten we daartoe kijken. En ook mensen van het verzet, Dachau bijvoorbeeld. Er is gewoon niks geregeld. De vrachtwagens worden in beslag genomen door het militair gezag. Er is eigenlijk niemand die nou heel erg goed daar zich voor beijvert. Dus de kampen die bevrijd worden in Duitsland en in Polen, die mensen die zijn daar eigenlijk op zichzelf aangewezen. Er is ook helemaal niemand daar ter plekke.
Dan denk dat is je, ook okay, een verschil. Hè?
We regelen het niet om ze naar huis te brengen. We regelen geen vrachtwagens, treinen, vliegtuigen. Noem het allemaal maar op. Op zeer beperkte schaal. Maar niet groot georganiseerd. Maar er wordt ook niet geregeld dat daar allerlei mensen zijn. Ik heb aan iedereen gevraagd die in die periode, dus na januari 45, rondliep in Polen, Opper-Silesië, Duitsland, vooral die gebieden, Frankrijk. Zijn jullie Nederlanders tegengekomen? Zijn jullie mensen tegengekomen van het Nederlands Rode Kruis, van de Nederlandse overheid, Nederlandse ambtenaren, noem het allemaal maar op. En een paar keer wordt dan gezegd van ja, nee, we zaten op dat troepentransportschip van Odessa naar Marseille. Dan hebben we het over juni, juli 45. En dan was er een Nederlandse consul die ons welkom heette aan boord. Maar het hele transportschip was georganiseerd door de Engelsen. Ja. Dus er was
En uit
niemand.
Andere Europese landen zag men wel vertegenwoordigers ter plekke.
Ja,
er was ook een verschil
mijn
met
grootvader
met
zei ook altijd rode kruispakketten. Ja, dat is nog heel, dat was tijdens de oorlog dus al zo. Maar goed, dat is dan het Nederlands Rode Kruis heel specifiek. Okay. Waarbij de Nederlandse gevangenen altijd zeggen dat zij geen pakketten kregen of hele slecht. En zelfs de, daar bedoel ik niks verkeerd, maar zelfs de Poolse pakketten waren beter. Nou, en die Polen hadden het ook niet echt heel tof tijdens de oorlog, laten we dat zeggen. Dus het reden om te roepen van ja, maar we konden het niet of we hadden het niet. Dat is natuurlijk allemaal bullshit.
Dus die reflex wil even uitsplitsen. Paniek over wat er op ze afkomt. Veel bureaucratische activiteit. Dus het is
altijd
niet alsof men niks doet.
Dat is de tweede reflex. Ja, er is wel veel drukte. Als er iets gebeurt, hoe gaan we dat oplossen? Dat is door een enorme bureaucratie op touw te zetten. Door enorm na te denken over hoe je dat het beste kan doen. En wie, wat, waar. Hè? Maar niet na te denken van goh, wat zal ons die bureaucratie een zorg zijn? Laten we ervoor zorgen dat al die mensen.
Dus de basisdingen daarna, gewoon hoe komen mensen hier, wat hebben ze daar nodig, die verdwijnen eigenlijk naar de achtergrond.
Ja, maar ook de gedachte, en daar begint het dan, ook de gedachte, Jezus, wat hebben die mensen meegemaakt? Wij hebben het slecht gehad, maar je zal uit een constatatie, wat ze dan al wisten, en laten we er even van uitgaan dat ze niet alles wisten. Maar die komen terug in Nederland. Wat zullen die blij zijn? Of blij zijn? Wat zullen die ziek zijn? Wat zullen ze blij zijn dat ze het overleefd hebben? Hoe zorgen we ervoor dat die onze mensen, mensen vroeger in het begin hadden, god, dat is, kunnen we dat vergelijken met de vluchtelingen die naar Nederland komen? Ik zeg nee, dat kunnen we niet vergelijken met de vluchtelingen die naar Nederland komen. Want het is hetzelfde alsof de hele bevolking van Rotterdam opeens in een kamp is gestopt ergens in Polen. En na 5 jaar moord en ellende komen ze terug. Dan dienen we die mensen toch op te vangen. Dan dienen we die mensen toch te verzorgen. En heel erg blij te zijn dat de overlevenden thuiskomen. Dus het is ook de gedachte van, hey, laten we nou zorgen dat al die mensen hier gewoon naartoe komen. En dan zien we het daarna wel. We zorgen dat ze zich thuis en welkom voelen. En dan gaan we vervolgens gaan we eens kijken hoe we de boel weer op poten kunnen zetten. Maar dat is nooit de eerste gedachte.
Nee. Maar hier zit ook iets merkwaardigs wat jij beschrijft in die vergelijking met andere landen. Want als ze dan eenmaal hier terug zijn, dan moeten ze heel veel zelf doen. Daar kunnen we het zo ook nog over hebben. Maar dat is eigenlijk wel in de meeste Europese landen het geval. Alleen, jij beschrijft Nederlandse Joden waren er verbaasd over, omdat die meer het idee hadden dat ze deel uitmaakten van de Nederlandse samenleving. In andere landen hadden ze dat idee al minder.
Nou, laten we de vergelijking met België nemen. Die is makkelijk. We kennen België misschien ook beter dan andere landen. In België hadden een merendeel van de Joden waren al één niet-Belg. Die waren niet genaturaliseerd. De Nederlandse Joden waren natuurlijk al zo lang geassimileerd in Nederland. Dat moeten we natuurlijk ook wel daarbij zetten. Nederlandse Joden waren gewoon in Nederland een onderdeel van onze samenleving. Maar je ziet bijvoorbeeld om simpele dingen. Ik weet niet of dat standaard gedrag is, maar in Amsterdam bijvoorbeeld, als je terugkeerde na de oorlog en je was je spullen kwijt en die had die ergens in bewaring gekregen, dan was de Amsterdamse politie, met uitzondering van een hele enkeling, was niet bereid om zich daarvoor in te spannen. En dat, ja, ja, jammer dan, pech. En ja, dat is dan nu van die mensen. In Antwerpen was er een burgemeester of iemand van het plaatselijke gezag die zei, oh ja joh, nou dan sturen wij een soldaat mee en dan zullen we eens kijken van wie dat is. Weet je, dus het is een andere omgang met,
ja,
met problemen. In dus België is, dus zijn hele grote groepen, en dat is misschien ook door de infrastructuur, maar in België zijn ook hele grote groepen Joden gewoon is onderduik verleend in klooster, noem het allemaal maar op, allerlei plekken.
Ja. Nee, maar dat is dus interessant, dus gevoelsmatig dachten Joden in België, we horen die hier minder bij. We zijn minder opgegaan in die samenleving. En Joden in Nederland dachten dat meer, hadden in elk geval meer die indruk. Maar in de omgang met hen, nou ja, eigenlijk al in de oorlog dus, maar zeker ook na bijvoorbeeld bij dat terugkrijgen van bezit, ja, hadden ze eigenlijk meer aan, hadden de Joden in België meer aan de politie dan de Joden hier in Amsterdam. Ja, misschien moet ik dat trouwens eventjes uitleggen, want ik weet niet of überhaupt iedereen weet hoe dat dan zat met het terugkrijgen van bezit. Maar wat er was gebeurd nadat de Joden waren weggevoerd, is dat vaak, soms hadden ze bezittingen in bewaring gegeven bij mensen. Soms waren er mensen in hun huizen getrokken.
Om te beginnen was al het bezit was afgepakt. Ja. Dat is een heel systeem wat al vanaf het begin door de Duitsers, vernuftig systeem om ervoor te zorgen dat op allerlei mogelijke manieren bezit in allerlei vormen, dus de ring die je om je vinger had, het huis wat je had, de aandelen die je had, het bijdrijf wat je had, noem ja, het allemaal.
Alles werd onteigend.
Alles werd met glijdende schaal werd overgenomen en afgepakt. Wat er dan nog was, laat het zijn huisraad, kleden, juwelen, schilderijen, noem het allemaal maar op. Dat werd, Als het enigszins kon, in bewaring gegeven of overgenomen of ja, meestal in bewaring gegeven.
En als bij buren of zo, of bekende
vrienden, ja, buren. Nou, in ieder geval bij niet-Joden. Ja. En dat is een heel groot probleem na de oorlog. Een heel groot juridisch probleem ook. En op zich wordt daar heel veel voor opgetuigd. Bijzondere rechtspraak. Organisaties als Schade-enquête, commissie.
Om het terug te krijgen. Na de oorlog hebben we het nu over.
Om dat na de oorlog te regelen. Ja. Op wat voor manier dan ook. En er zijn ook juristen die zich daarmee bezighouden. Het Nederlands Beheersinstituut. Die zeggen van ja, maar we hebben echt verschrikkelijk ons best gedaan om het allemaal heel erg goed te regelen. Ja, dat was ook een enorm. Dat zijn rechtszaken die soms tientallen jaren geduurd hebben. Maar er waren ook heel veel particulieren. Natuurlijk het beroemde verhaal, het meest prachtige verhaal wat daarover gaat, natuurlijk van Margo Minko, Het Adres. Waarin ze beschrijft hoe ze bij mensen langs gaat en alle spullen ziet. De enige spullen die er nog zijn van haar vermoorde familie, moeder. En dat die kind des huizes niet eens weet dat het niet van haar en de vrouw des huizes. En dat is zo treurig. En het verhaal daarachter, het niet-fictieverhaal, maar het echte verhaal is dat het feit dat zij gewoon procedures heeft gevolgd en dat die mensen gewoon vertikt om terug te geven. Ja, maar je moeder heeft het bij ons gebracht, dus het is nu van ons. Dus je kan het terugkopen of een hele hoge bewaarloon. Of, ja, dat.
Dat was geen uniek verhaal. Dus er waren veel mensen die reageerden van, ofwel ze hadden het nodig gehad, of ze hadden het verkocht. Of,
ja, en dat is dan ook, weet je, mensen die de hongerwinter hadden meegemaakt. Ja. Mensen die daar eetkamerstoelen en een tafel hadden, die dat verbranden omdat ze verder niks hadden. Ja, dat ligt voor de hand. Maar de David Dreigman, die gaat met zijn vrouw, gaat die spullen terug aan.
Je noemt overigens af en toe namen. Dat zijn dan mensen die jij geïnterviewd hebt voor je boek.
Die komen dan kijken of ze nog iets van hun spullen over is. En dan zien ze de man des huizes rondlopen in pakken van de vermoorde vader van de vrouw om wie het gaat. En die zegt, nee, ik kan me niet herinneren. Nee, waar hebben jullie het over? En het hele huis staat vol met meubilair. Dus ja. Mensen hebben daar natuurlijk ook gewoon gigantisch van geprofiteerd. De vrouw van de huisarts die de praktijk over had genomen van dokter Elsas, weer zo'n naam. Die dokter Elsas kwam terug uit de onderduik en die vrouw zei: oh, wat hebben wij toch altijd een pech. Want hij kwam terug en wilde zijn praktijk weer opnieuw overnemen.
En anderen mochten het lekker houden.
Ja.
Maar dat is, nou ja, de mens in al zijn lelijkheid. Zou je kunnen zeggen, maar dan is daar dus een overheid.
Nou ja, dat komt dan
bij wie
dus
dat probleem
al die
terechtkomt.
Instanties, dat zijn dan ook overheidsinstanties. En ik moet oppassen, niet te veel voorbeelden. Maar een van de meest schrijnende voorbeelden is dan van Maurits Benjamins uit Rotterdam. Die komt terug. Hij zegt zelf altijd waarom ik terug wilde. Geen idee. Ik ook niet, want zijn vrouw en zijn kinderen zijn vermoord. Hij komt terug in Rotterdam, maar hij is heel erg ziek. Hij weegt 43 kilo. Hij loopt nog in zijn streepjespak. Want ja, zijn al nooit andere kleren voor hem geleverd. Want hij is nooit iemand tegengekomen van de Nederlanders die ooit dachten van: goh, Maurits Benjamins, wat fijn dat je nog leeft. Kom naar huis. Hij komt aan op het Centraal Station in Rotterdam. En hij moet eerst opknappen in een Joods tehuis. Dus niet iemand van de Rotterdamse gemeente of van de Nederlandse overheid, whatever. En uiteindelijk denkt hij na verloop van tijd: goh, misschien moet ik de boel toch weer eens. Ik moet toch leven? Dan moet ik ook mijn geld weer verdienen, net zoals eerst. En hij had een textielbedrijf, goedlopend textielbedrijf overigens. En dan gaat hij naar de schade-enquêtecommissie. En dan zeggen ze: ja, maar ja, dat is wel Nederlands ook, hè. Heb je bonnetjes? Heb je kwitanties? Kan je laten zien wat je vroeger voor de oorlog. Hij zei: ja, ik heb 13 concentratiekampen overleefd. Je denkt toch niet dat ik mijn administratie meeshouwde?
Nee, heeft gezult.
Ja, maar als je geen kwitanties hebt, dan kunnen wij ook niks voor je doen.
En dit was bij een. Wat je noemt even.
Schade-enquêtecommissie is dat.
En dat was een van de organisaties die juist was opgericht om schade te herstellen.
Mijn grootvader, laten we daar nog even toe. Dat was de eerste vraag. Laten we daar naartoe teruggaan. De belasting vroeg wat hij verdiend had. In 1944 zei hij: nee, verdiend had. Ik zat in Auschwitz. Hij zei: ja, kan je dat bewijzen? De verzekering betaalde niks, want hij had zijn premies niet betaald. Hij was zijn huis kwijt, hij was zijn bedrijf kwijt. En naar zijn verhaal was elke ambtenaar die hij tegenkwam, was eigenlijk voornamelijk heel erg geïrriteerd dat hij zo aan het zeuren was. Want mijn grootvader was een overlever. Mijn grootvader was een man die ook bij terugkeer heel sterk in zijn schoenen stond en de zaakjes geregeld wilde hebben. En nee, niet accepteerde. Want je hebt natuurlijk ook een hele grote groep die als de dood is om op de voorgrond te treden. Als de dood is om op zijn strepen te staan. Die nergens aan begon en dacht te laten: wat maakt het ook allemaal uit? Hij was niet zo.
Nou, sterker nog, die groep was vrij groot.
Ja.
Want dat hele gevoel van veilig ingebed zijn in die samenleving was natuurlijk weg.
Dat was er niet meer.
Er was, dat beseffen ook veel mensen niet, maar juist kort na de oorlog was er heftig antisemitisme in Nederland aanwezig. Dus heel veel overlevenden hielden zich juist op de vlakte of verborgen zich een beetje of waren voorzichtig. Of hadden misschien überhaupt ook de kracht niet om dit proces aan te gaan.
Dat ook.
Ja. Maar er was dus wel een hele infrastructuur opgetuigd met rechtbanken. Je noemt de schade-enquêtecommissie, schadeherstel heb je
Ja, even weer terug naar Londen. Worden een aantal zaken worden voorbereid. Die repatriëring die niet echt heel geweldig is. Maar er wordt ook nagedacht over: wat doen we dan met die groep Joden die terugkomt? Maar dan is er iemand die zegt: nou, het is toch misschien wel verstandig als we na de oorlog meteen het onderscheid tussen Jood en niet-Jood eens en voor altijd opheffen. En de eerste keer dat ik dat las, zat ik in een archief. Ik was voor mijn studie nog, dacht ik: oh, dat vind ik wel chic, zeg. Hè? Dat gaan ze onmiddellijk. Dat is een van de eerste dingen die ze doen, is dat niet meer. Niet meer die discriminatie. Maar dat was niet de achtergrond van de gedachte. De achtergrond van de gedachte is heel waarschijnlijk geweest: dan, als we dat niet doen, dan zijn we ongelooflijk de lul. Want dan gaan die mensen heel veel terugeisen op basis van hun vervolging. Daar zijn wij niet verantwoordelijk voor. Dat zijn de Duitsers. Dus die dossen dat maar op. En wij kunnen het niet betalen.
Dus ze voorkwamen dus door dat onderscheid op te heffen. Waarvan je principieel zou kunnen zeggen: nou, heel goed. Juist naar wat er allemaal is gebeurd. Voorkwamen ze dat ze allerlei bijzondere inspanningen voor Joden zouden moeten verrichten.
Jacob Arnon, of Jaap van Amerongen zoals hij nog heet, die was later had hij een hele hoge financiële post in Israël. En die had contact met onze minister Liefdink. Die we mensen nog wel kennen van het tientje van Liefdink. En die zei dat hij een keer met Liefdink had gesproken. En hij zei, zware stem. Ja, die Liefdink was echt geen antisemiet. Maar die wist wel heel erg goed wat voor problemen er zouden ontstaan als het Nederlandse jodendom weer kon terugeisen van de Nederlandse overheid wat ze kwijt waren geraakt.
Maar waarom dan? Want het was toch niet de Nederlandse overheid die alles had afgepakt?
Nee, precies. Dat was ook de verdediging. Dat waren toch de Duitsers. Dan moesten we maar bij de Duitsers aankloppen.
Maar als ze dan wel nog hadden...
Heel veel verhandeld aan aandelen, aan bezittingen, aan noem het allemaal maar op. Daar hebben heel veel mensen van geprofiteerd. En het was ook de Nederlandse overheid waar het wel natuurlijk aankwam.
Ja, er is heel veel toegevallen uiteindelijk aan de Nederlandse overheid.
Ja, en Nederland was, en dat is ook een legitieme reden waarom een heleboel dingen niet goed zijn gegaan. Nederland was volstrekt failliet. Niet alleen was er geen geld meer, maar de hele infrastructuur was vernietigd. Er was gewoon echt niks meer. Dus het is niet een soort krenterigheid alleen.
Nee.
Maar dat is één. Pragmatisme.
Ja.
Elke keer als er werd gevraagd om een andere behandeling, terug naar gewoon hele kleine praktische dingen. Dat heb ik zelf niet uitgezocht. Maar de mensen van Niels Piers hebben een prachtig boek, openstaande rekeningen over wat er gebeurd is. Bijvoorbeeld in het geval van erfpacht in Amsterdam. Joodse huizen die waren onteigend of daar woonden andere mensen in. Mensen kwamen terug uit na de oorlog. Het was nog wel steeds hun bezit. Maar er was geen erfpacht betaald. Dus werd er logischerwijs door die mensen die terugkwamen, stel je ze even voor, je komt terug uit kamp onderduik, je huis staat er nog, je hebt de erfpacht niet betaald, je hebt niks meer, want alles is verder afgepakt wat je hebt. Dus dan kom je aan bij de gemeente Amsterdam en daar is ook heel erg over nagedacht. Hè? En de gemeenteraad, daar is over vergaderd. Die mensen komen terug en die hebben hun erfpacht niet. Het zijn er niet heel veel, hè? We hebben het niet over honderdduizenden mensen. Die mensen hebben hun erfpacht niet betaald. Dat kan niet. Geen erfpacht betaald. Dus die erfpacht moeten we hebben. Ja, nee, niet alleen moeten die mensen nog achteraf hun erfpacht betalen. Ze moeten een boete betalen over het feit dat ze die erfpacht niet betaald hebben. Ja, hoe verzin je het als ambtenaar? Dus dan komen er allerlei verzoeken. Dit zijn hele kleine praktische dingen, maar zo zijn er duizenden. Dan vragen ze van, ja, net zoals bij de belasting of bij de verzekering of bij de bank of bij de gemeente. Noem het allemaal maar op. Ja, maar ik was in het kamp. Ja, maar ik was ondergedoken. Ja, sorry. Wij kunnen geen uitzondering maken. Dat verschil tussen Joden en niet-Joden is er niet meer. En de rest van de bevolking heeft ook allerlei ellende meegemaakt. Die komen ook met allerlei weggebombardeerde huizen, bezit, noem het allemaal
maar op. Ja, want hoe verzint een ambtenaar het? Maar wat is nou, als je bijvoorbeeld in zo'n geval weer probeert het antwoord op die vraag te verkennen, hoe verzint een ambtenaar het?
Nou, dan komen we bij waar we het over willen hebben. Er is een parlementaire enquête geweest ook in 1947 naar het overheidsbeleid tijdens en na de oorlog. En de conclusie van dat beleid is dat Nederland op heel veel terreinen een gebrek aan durf en initiatief heeft getoond in tijden van crisis. Dat bijna al het handelen te formalistisch en te bureaucratisch is geweest zonder oog voor de menselijke maat. En ik denk dat dat ongeveer de samenvatting is van het beleid van toen. En ook karakterisering van het beleid van nu, waar we telkens weer tegenaan lopen.
Want wat jij nu zo samenvat, ja, we kunnen waarschijnlijk een stapel rapporten zo hoog als wij zelf zijn, of hoger verzamelen van allerlei kwesties uit de afgelopen halve eeuw in Nederland, waarbij dit de conclusies zijn geweest. Nu zijn natuurlijk recente voorbeelden heel bekend. Hè? Toeslagenschandaal is het allerbekendste. Maar dat kan je er bijna één op één opplakken.
Kijk, dat soort problemen in omgang met de overheid zijn er natuurlijk vooral in tijden dat het slecht gaat. En ik denk dat elke keer terugkerend op het moment dat er problemen zijn en er zijn crisis, op wat voor manier dan ook, dan zie je dat dus weer heel duidelijk naar voren komen. Als mensen ergens tegenaan lopen in hun omgang met de overheid, dan denk ik dat de manier waarop de Nederlandse overheid omgaat met burgers. Dat dat niet iets is wat ontstaan is de afgelopen 20 jaar door bepaalde... door de kabinetten van Rutte, om maar eens wat te noemen. Nee. Of de Rutte-doctrine of whatever. Maar dat dat ingesleten patronen zijn die al veel en veel langer bestaan. Buitenlandse historici en ook die parlementaire enquête redeneren allemaal achter het feit dat Nederland zo slecht is opgetreden in het bijvoorbeeld ophalen van de mensen die nog in Duitsland of in het oosten waren. Niet alleen Joden, maar ook alle mensen die opgepakt waren voor verzetszaken of mensen die... Dat heeft gewoon zo'n 20% aan levens gekost die gered hadden kunnen worden als ze er snel bij waren geweest. De gedachte die we ook nu weer gehoord hebben recent van ja, dat we een beetje traag zijn met op gang komen omdat we eerst alles bureaucratisch en formalistisch willen regelen. Dat is niet zo erg, want we halen het op den duur wel in. Die gedachte, dat kost levens.
Is het, want waar je de hele tijd dan hier mee is...
Afghanistan.
Ja.
Doe iets. En dan zien we straks wel of die mensen allemaal terecht hier zijn aangekomen. Ja. En laten het er te veel zijn. Wat weegt zwaarder? We nemen misschien 100.000. Laat het er 2.000. Nemen we te veel op. Ja. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het feit dat mensen achterblijven en worden vermoord door de Taliban.
Ja.
Ik zag een mevrouw zitten op een afdeling op de televisie. Dat is een enorme afdeling opgetuigd met 50 ambtenaren. Het kunnen er ook 100 geweest zijn. En die zouden nog een paar jaar bezig zijn om de dossiers weg te werken van de mensen die slachtoffer waren van de kinderen. Wat denk je dat dat kost? Al die mensen die daar zitten, al die dossiers zitten weg te werken. Ja. Wat een waanzin. Ja. Betaal ze, regel het en
veel
achteraf.
Meer dan wat die mensen
oneindig
ooit zullen krijgen.
Veel meer dan dat die mensen ooit zullen krijgen. Ja. Hoe halen we het in ons hoofd om dat te doen? Ze hebben op het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben ze eindeloos zitten jeremiëren of wherever over wie wel of niet eventueel in aanmerking zou kunnen komen voor de juiste papieren om weg te vluchten uit Kabul in een periode waar je alleen maar moet denken hoe krijgen we zo snel mogelijk al die mensen die door ons de sjaak zijn, hoe krijgen we die hierheen? Die lessen moeten wij toch al lang geleerd hebben uit het verleden, Gustav. Dat is toch nieuw?
Maar het patroon wat er dus hetzelfde is, dat is er wordt een probleem gesignaleerd. Er wordt veel bureaucratische actie ondernomen. Er is veel gesprek en discussie over hoe het precies moet. Wat de regels zullen zijn. Wie ervoor verantwoordelijk zou moeten zijn. He, dus heel, laten we zeggen, het blijft in de voorbereiding steken.
Je weet dat je gaat...
Je vraagt je bij dit alles steeds af waarom. Daar zat ik in elk geval ook naar aanleiding van jouw boek erg over na te denken. En ik vroeg me af, maar ik ben benieuwd of jij daar, hoe jij daar tegenaan kijkt. Is het niet omdat ons succes daar ook zit. Wat mensen prettig vinden aan Nederland, als
Absoluut.
Er geen probleem, groot probleem aan de hand is,
Absoluut.
Is hoe fantastisch alles hier geregeld is.
Ik denk dat het nog zelfs meer dan dat is. Het is een bepaalde veiligheid. Even weer terug naar na de oorlog. Wij hebben hier een vorm van Bijltjesdag gehad. In de zin van er zijn een paar mensen vermoord. Er zijn moffe hoeren zijn opgepakt, kaalgeschoren met pek en veren. Er zijn NSB'ers zijn in kampen terechtgekomen. Maar er is niet op grote schaal, vrij willekeurig, is er mishandeld, vermoord. Dat is overal elders wel gebeurd. Wij zijn de keerzijde van het netjes om willen gaan met dingen, is ook dat. Over het algemeen regelen we de dingen hier vrij beschaafd. En sterker nog, die hele grote groep NSB'ers die opgepakt zijn, die zijn in 46 al, hè, behalve de kopstukken, zijn weer vrijgelaten. Om dat iedereen ook wel in de gaten had dat dat misschien niet zo heel erg handig was om die mensen nog langer. En we moesten ook voor die kinderen zorgen. En dat kostte ook eigenlijk weer heel veel geld. Dat komt ook weer terug. Weet je? Maar in principe regelen we de dingen wel vrij netjes. Maar het blijft voor mij. Je hebt me het artikel toegestuurd weer van Gerrits, de hoge ambtenaar op het ministerie van Volksgezondheid. Ja. Als we het nou hebben over de campagne. We zitten nu toch in een grote crisis.
Ja, even, Erik Gerritsen is, die was tot juni was hij de hoogste ambtenaar op het ministerie van Volksgezondheid. En dus de hoogste ambtelijke verantwoordelijke voor de aanpak van de coronacrisis. En die is recent interviews gaan geven. Daar even, ja.
Ik heb nog niet gezegd en ik wil dat echt per se gezegd hebben. De bestuur van de overheid is niet mijn expertise. Dat is niet mijn vak. Nee. Ik kijk ernaar net zoals jij als journalist. En ik kijk er ook naar als historicus. Ja. Omdat het in dit geval ben ik het tegengekomen in mijn onderzoek naar de terugkeer opvang Joodse oorlogsslachtoffers. Maar dit is niet mijn vak. Maar ik blijf me erover verbazen. En meneer Gerritsen die uitlegt dat ze echt verschrikkelijk hun best hebben gedaan op volksgezondheid. En dat de crisis hun is overvallen. En dat het virus zich niet laat regelen. En allerlei andere redenen waarom het allemaal echt verschrikkelijk moeilijk is. Begrijp ik niet dat als je verdediging tegen het virus is. We beslissen dat we gaan vaccineren. En dat weten we toch echt al in het begin van 2020. Klopt het wat ik zeg?
Ja.
Ja, toch? Dat je dan niet tegelijkertijd denkt op het ministerie. Oh jeetje, zeg, dat betekent dat een heleboel mensen gaan vaccineren. Hoe gaan we dat organiseren? Dat moeten een heleboel mensen doen. Laten we dat eens op touw zetten. Nou, dat bedenken we wel. Maar vervolgens gaan we een enorme bureaucratische ingewikkelde romslomp.
Ja, of zijn punt gaat hij er niet over. Hey, is het,
ja,
het,
maar,
is,
okay,
het is gaat decentraal, hij andere organisatie. Dat moet je allemaal niet onderschatten.
Maar Koestaf, we zitten in een crisis. De Hugo de Jonge, de minister van Volksgezondheid, gaat niet over de GGD. En dan denk ik, we zitten in een crisis, een pandemie. Dan zorgt hij maar dat hij erover gaat. En dan gaan we niet pas in december denken van jeetje, hebben we wel genoeg mensen werken bij de GGD om deze hele campagne die Nederland moet redden uit te voeren. Ik begrijp dat gewoon niet.
Ja. Ik wil nog even toetsen waar we het net over hadden. Dus de goede kant van die bureaucratie en dat geregel is dat als er geen crisis is, dan loopt het hier prettig. Daar profiteren we allemaal van. En dan is er een crisis, of het nou corona is of de opkomst van de Taliban in Afghanistan. En dan gaat het mis. Ik heb toch weer moeite om het toeslagenschandaal in dat verhaal te passen. Want wat daar is gebeurd met mensen, dus er is een onterechte verdenking van fraude tegen mensen die kinderopvangtoeslag krijgen. Daardoor krijgen ze enorme terugvorderingen en boetes. Worden ze aangemerkt als fraudeur, waardoor ze eigenlijk nergens meer aanspraak op kunnen maken. Niet meer op hulp, op steun, op wat dan ook eigenlijk. Verliezen huizen, verliezen kinderen. Daar kan je toch niet zeggen dat het een reactie op een grote crisis was?
Nee, dat wat er gebeurt natuurlijk is dat mensen bureaucratisch volledig in de mangel zijn gedraaid.
Ja.
En dat er niemand meer is op de betreffende plekken, departementen, binnen die hele ambtenarij, die zich los kan maken van een soort bureaucratisch formalistisch systeem wat in gang is gezet.
Ja.
Financiën zijn altijd in Nederland heel erg belangrijk geweest.
Okay.
Toch?
Ja,
wij zijn toch een land waarbij
waar wij
het over geld gaan. Wij zijn kruideniers, het gaat over geld. Frauderen met geld vinden wij heel erg.
Precies.
De boel besodemieteren met geld vinden wij heel erg.
Ik probeer even te ontleden, wanneer ontspoort die bureaucratie nou? Die bureaucratie die dus ons normaal heel veel voordeel oplevert. Dat is bijvoorbeeld als er een heel onverwachte crisis gebeurt. En dan is er dus geen fantasie, geen improviseringsvermogen, geen menselijke maat.
Geen ervaring ook.
Geen ervaring mee, weinig ervaring. Maar ook dus als er een geldkwestie speelt. Dus in Nederland, jij beschrijft ergens in je boek, beschrijf je ambtenaren, overheidsfunctionaren met twee pennen in hun borstzak. Eén voor privégebruik en één voor officieel gebruik. Dus ook waarbij je natuurlijk denkt, dat heeft natuurlijk ook weer iets heel moois. Dus ergens zat ooit in die Nederlandse bureaucratie verankerd.
Dat is het Calvinistische.
Ja.
Dat is ook de arbeidsethos.
Maar heeft ook weer een mooie kant, toch? Je wilt dat de overheid elk dubbeltje twee keer omdraait. Maar dat kan dus ook ertoe leiden dat op het moment dat er fraude wordt geconstateerd,
dat ze daar heel hard op.
Dan is het niets ontziend.
Hoe verzin je het om een mevrouw die in de bijstand zit, die boodschappen krijgt van haar moeder, alles te laten terugbetalen en haar op te zadelen met een schuld die al begint bij 7000 euro. Wetende dat die mevrouw dat op geen enkele manier ooit zal kunnen terugbetalen.
We hebben die hele serie schulden gehad. Hè, met allemaal mensen waarvan eigenlijk iedereen
dus
kan
de
zien.
De schuld stapelt op en wordt erger en wordt erger en wordt erger. En er is nooit iemand die blijkbaar de mogelijkheid heeft om te zeggen: dit hele systeem dat gaat op de schop, we gaan iets anders doen.
Nou, en wat kennelijk heel moeilijk is voor individuele mensen die ergens in dat systeem werken, om te zeggen: ja, ik kan het systeem wel zijn, maar ik doe dit niet, of ik doe dit anders, of ik kaart dit aan. Soms wel, hè, dus jij noemt zelf Afghanistan, en dat is heel lang inderdaad bij formalisme gebleven, maar helemaal op het eind, eigenlijk in de laatste dagen, zijn er ambtenaren, kamerleden, journalisten, NGO's, mensen die er doorheen breken en dan eigenlijk nog bewonderenswaardig veel voor elkaar krijgen op het allerlaatst.
Maar nou, dat is niet het systeem. Is niet het succes van het systeem,
nee,
precies wat jij
ik.
Zegt.
Ja. Ja.
Nou, laten we naar Rutte kijken. Hij vindt het toch zelf zo verschrikkelijk chic dat hij geschiedenis heeft gestudeerd. Ik vraag me serieus af of die man überhaupt wel eens kijkt naar de lessen die hij misschien dan niet van Thorbecke leert, maar van allerlei andere situaties waarbij Nederland terugkijkend zou kunnen denken. Of de Nederland is een groot ding, maar goh, wat hebben we voor lessen geleerd?
Ja.
Uit het verleden. Hoe moeten we het nou bijvoorbeeld niet meer doen als we naar Joegoslavië gaan met het Nederlandse leger, dan weten we beter dan wie dan ook helaas hoe het verschrikkelijk mis kan gaan als je niet van tevoren nadenkt dat mensen van jou afhankelijk zijn. Ja. Dus als we naar Afghanistan gaan, dan moet er toch iemand van tevoren gezegd hebben: oké, we gaan daarheen, er zijn allemaal mensen straks van ons afhankelijk. Wat gaan we daarmee doen als het daar misgaat? Ja. Er zijn toch best heel veel lessen te leren.
Zeker.
En dan kan je niet één op één, want dat is altijd iedereens excuus. Van ja, geschiedenis herhaalt zich niet. We mogen niet. Tegenwoordig, als je terugkijkt naar. Als we kijken naar het antisemitisme van. Waar Baudet van wordt. Hoe kan je echt met goed fatsoen de vergelijkingen maken die hij doet, en dat je daarnaar kijkt, of kijkt naar die hele complottheorieën zonder te denken, dat lijkt toch wel heel erg op de jaren 30 en de rol die de Joden krijgen in het grote complot. En het feit dat we daar niet goed over kunnen praten.
Nou, maar al heel lang. Hè? Dus, want er wordt bij hem ook gedaan alsof dat iets heel recents is. Maar het was volgens mij, nou, ik zou het even moeten terugkrijgen, maar 2017, 2018. En toen begon hij al over de maatschappij als een lichaam waar ziekteverwekkers in kwamen. Hebben we in vijanden van binnen die we niet kunnen herkennen, die van binnenuit tegen ons vechten. Ik denk inderdaad dat, ja, met enig historisch besef kan je dat niet anders horen dan waar hij nu ook eigenlijk in alle openheid is.
Ja, en dan is er vervolgens tegelijkertijd is er om. Aan de ene kant vinden we dat historisch besef heel belangrijk moet zijn in onze gedachten over inclusiviteit. Hoe we kijken naar de slavernij enzovoort enzovoort enzovoort. En tegelijkertijd is er ook een hele allergische reflex om te zeggen van, nou ja, oké, als we dat dan doen, maar laten we dan ook zo naar dat antisemitisme kijken. Want iemand had een keer een onderzoek gedaan naar, niet zo heel lang geleden, naar antisemitisme in Rotterdam. Die hadden gezegd van, ja, nee, het was niet zo handig om in Rotterdam over straat te lopen met een keppeltje op je hoofd. En toen zei ik, antisemitisme gaat er niet om of je kan rondlopen met een keppeltje om je hoofd. Het gaat erom dat er een heleboel mensen denken dat er een heel groot Joods complot is om de wereld over te nemen en dat corona daar een onderdeel van is. Ja, dat is echt wel iets anders.
Ja, maar wat er misschien met die historische vergelijking is gebeurd, is dat hij, nou, misschien beginnend in de jaren 60, is hij ontzettend veel gebruikt. Misschien wel tot en met de jaren 80. Misschien zou je wel kunnen zeggen te pas en te onpas. Zodra iets naar rechts rook, dan waren er ook wel veel linkse mensen die hem snel uit de binnenzak haalden en de ander ermee om de oren sloegen. En volgens mij is het Bas Heijne die op een gegeven moment heeft geconstateerd: de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog werkt inmiddels meer tegen degene die hem gebruikt dan tegen degene tegen wie het hebt. En dat krijg je natuurlijk als je, hè, als je te vaak doet op momenten dat het niet gepast is, wordt die sleets. En inmiddels hebben we dus een omgekeerde situatie, waarbij eigenlijk de mensen die zelf het meest lijken op fascisten, laat ik het zo maar zeggen, die zetten hem het meeste in. Hè, want die dragen nu de jodensterren. Die zeggen eigenlijk dat de coronabeperkingen, dat het nieuwe nazisme is wat over ons heen komt. Terwijl er andersom eigenlijk zeggen, hey, als je over allerlei biologische aspecten begint, als je complotten met joden erin verzint, als je oproept tot oorlog tegen de elite, tegen de journalisten, tegen de intellectuelen, dan lijkt dat eigenlijk nogal op de jaren 30. Dat is niet werkzaam meer.
Nee, dus het trekken van historische parallellen op vele manieren, zoals wij nu ook doen in de hoop om sommige dingen beter te begrijpen. Terug te komen op...
We zijn heel ergens anders uitgekomen.
Het typisch Nederlandse van bureaucratisch en formalistisch. Nou ja, dat is denk ik wel een redelijke constatering.
Ja.
Waar het nu eigenlijk allemaal om gaat, is waar is de menselijke maat gebleven? En als we dan terugkijken naar de geschiedenis, dan vind ik dat dat is een legitieme vraag. Waar is de menselijke maat gebleven in de omgang met de burgers? Want, zeggen wij, die menselijke maat is die verdwenen? Heeft die ooit bestaan?
Jouw werk draagt bij aan het beeld. Hij is er niet geweest.
Nou ja.
We moeten niet de menselijke maat terugvinden. We moeten hem introduceren.
Ja, maar is de menselijke maat, die was er ook toen Drees de AOW bedacht. Of de menselijke maat is er ook in ons vangnet van sociale zekerheid. En zoals het was, onze gedachten over solidariteit in de manier waarop we ons verzekeringsstelsel hebben bedacht.
Ja, dus voor jou, als die menselijke maat ergens in de recente geschiedenis te zien is, dan zat die in het opbouwen van verzorgingsstaat, in solidariteit, het opzetten van een solidair systeem. Jij zegt heel nadrukkelijk, als mensen vragen, kun je het vergelijken met vluchtelingen? Ik ben even terug daar. Jij zegt heel nadrukkelijk, als mensen vragen, kan je het vergelijken met vluchtelingen? Nee. Maar in jouw boek noem jij wel twee keer de kwestie rond kamp Moria. Moria, kamp op Lesbos, waar vluchtelingen en andere migranten in erbarmelijke omstandigheden zaten. Dat brandde af. Mijn tijdsbesef is door corona een beetje stuk, maar ik denk dat het 3 jaar geleden was. En toen ontstond er discussie over de vraag of Nederland daar mensen, bijvoorbeeld minderjarigen die alleenstaand waren, van moest opnemen.
Nou, dat vind ik nogal wat, hè? Het ging in eerste instantie om 500 minderjarige kinderen zonder ouders.
Ja.
Die daar in erbarmelijke omstandigheden moesten leven.
Ja, en toen besloot, dat liep hoog op ook in de coalitie. Hè? Dezelfde coalitie als die we nu weer gaan krijgen, dus van VVD, CDA, ChristenUnie en D66. En die vonden toen een compromis waarbij ze 100 mensen zouden opnemen, maar wel alleen als 100 andere vluchtelingen, uitgenodigde vluchtelingen via de Verenigde Naties, dan zouden worden geweerd. Die zouden, zoals de VVD zei, onder de streep het aantal gelijk te houden.
Ja, maar als je dit zegt, dat is toch al, dat doet toch pijn gewoon? Nederland noemde zichzelf gidsland. En dan verzinnen we een absurde constructie. Ja, waarbij je om te voorkomen dat we kinderen hier naartoe halen en opvangen. Ik kan het gewoon niet geloven.
Ja, en wat, want jij zegt de parallel met het onderwerp van jouw boek, de opvang van Joden, is niet het vluchtelingenaspect. Want bij die opvang ging het niet over vluchtelingen. Het ging over terugkerende Joden. Wat is de parallel?
Het gebrek aan menselijkheid. Het gebrek aan nadenken dat op een gegeven moment al je regeltjes, alles wat je verzonnen hebt, moet wijken voor compassie. Compassie over wat er gebeurd is. Want dat is natuurlijk wel een heel belangrijk onderdeel nog, als we het hebben over de terugkeer van Joodse oorlogsslachtoffers. Dat is het hoe weinig vanuit gemeentes of overheden. Het is er wel geweest. Maar gewoon die compassie om te zeggen, Jezus jongens, wat fijn dat jullie er zijn. Oh, jullie hebben het overleefd. Jezus, wat hebben jullie meegemaakt? Ja. Niet alleen maar denken van, oh, wij hebben hier de hongerbinter
meegemaakt.
En dat
is hierbij ook. Hè? Overigens, uiteindelijk werd het nog een enorme toestand. Want de criteria waren vrij strikt. Dus ze moesten heel jong zijn en echt helemaal alleen. En er werden er niet genoeg van gevonden. En uiteindelijk zijn er volgens mij uit nood maar andere kwetsbare vluchtelingen toegelaten. Ja, ik vond zelf het indrukwekkendst aan aan het compromis en het vaagst vergeten die tweede helft ervan. Dus de uitgenodigde VN-vluchtelingen, dat zijn er echt heel weinig elk jaar. Dat waren er steeds 500 de afgelopen tijd. Maar dat zijn eigenlijk de vluchtelingen waar helemaal geen twijfel over kan bestaan. Nee, want er is natuurlijk, de discussie bij asiel vaak. Zijn het wel echte vluchtelingen? Zijn het geen economische migranten? Maar dit gaat over mensen die zitten bijvoorbeeld in kampen in Libanon, zijn uit Syrië. Dus heel goed gecontroleerde verhalen. Nederland kiest daarbij ook nog eens vaak voor mensen met een LHBT.
De kruideniersmentaliteit kruideniersmentaliteit. De weerzinwekkende mentaliteit om dan te zeggen, wie verzint zoiets? Ja. Je zit met z'n allen te vergaderen.
Het is bij het kinderpardon ook zo gegaan. Dat weten mensen ook niet. Maar ook het kinderpardon kwam er alleen onder de voorwaarde dat het aantal uitgenodigde vluchtelingen zakte.
Maar heb jij ook niet, bij dat soort dingen denk ik altijd van, er zit dus een groep mensen bij elkaar. Uiteindelijk komt het daar dan toch op neer. Er zullen uiteindelijk altijd een groep mensen bij elkaar zitten die denken, wat gaan we hier nu mee doen?
Ja.
Of dat nou het kabinet is, of in de Kamer, of in de partij, of gewoon op een ministerie, of wherever. Is er een groep mensen die bij elkaar zitten? Ja, dan hebben we nog die kwestie van die kinderen daar in Moria. God, dat is toch wel heel ernstig. Wat gaan we daar nou mee doen? Ja, Jezus, hè? Moeten we die dan ook allemaal weer hier naartoe halen? Nou, weet je wat? We verzinnen een uitruil.
Ja, dat klinkt een beetje raar excuserend. En toch vind ik het hier wel nuttig om het erbij te zeggen. Je hoeft ook niet dol te zijn op immigratie of de multiculturele samenleving voor dit specifieke voorbeeld. Hè? Dus,
maar soms heeft het helemaal niks te maken met immigratie of de multiculturele samenleving. Het gaat erom dat je de zorg dat je er bent voor mensen die nergens anders.
Nee, dat bedoel ik. Ja.
Heeft niks daarmee te maken.
Nee. Maar volgens mij zijn het toch. Je zegt, wat zijn het voor mensen? Nou, misschien mensen die wel goed inschatten, want zo is het toch gegaan, dat zoiets het beste valt. Dit is niet tot op de dag van vandaag een schandaal of zo.
Ja, en dat is dus een onderdeel van acceptatie. Dat hoe wij omgaan, wij als land, waar wij voor staan, bepaald wordt door dit soort poldercompromisjes.
Voel jij je thuis in Nederland?
Ja, ik zou nergens anders heel graag willen wonen. Ja.
Maar in Nederland heb je altijd veilig gevoeld, prettig?
Ja. Maar ik bof ook gewoon.
Ja.
Ondanks
alles wat je uit je onderzoek leest, haalt.
Ja.
Hoe kan dat dan?
Grappig. Ja. Ja, omdat ik het misschien ook niet echt op mezelf betrek.
Maar het gaat over je eigen ouders, grootouders.
Ja. Maar ik denk wel dat je. Ik ben hoogopgeleid. Ik kom uit een wel dysfunctioneel, maar niet gevaarlijk gezin. Ik heb altijd mijn eigen geld kunnen verdienen. Dus in die zin behoor ik tot een heel erg bevoorrechte groep mensen. En ik kan er ook voor zorgen dat mijn kinderen zo zijn opgegroeid en mijn kleinkinderen nu nog op moeten groeien.
En dan denk je, dan ben je genoeg gewapend?
Dan ben je gewapend tegen heel veel. Ik weet niet of ik me zo veilig in Nederland zou voelen als ik uit een andere groep zou komen. Dat moet ik er heel eerlijk bij zetten. Dus als je het aan mij persoonlijk vraagt, ja. Of ik denk dat iedereen zich veilig in Nederland kan voelen, dan denk ik al heel lang niet meer dat dat zo is. Dat dacht ik altijd wel. En dat was ook waarom ik dus verbaasd was. Omdat ik dacht dat iedereen net zo veilig was als ik. Ik moet er nog even één ding aan toevoegen. Dat als het antisemitisme gaat toenemen. Nee, het antisemitisme neemt toe. Dus ik vraag me wel af hoe lang wij, maar of mensen in ieder geval die zo'n naam dragen zoals ik, of zich openbaren en geafficheerd worden met Jodendom, en hoe lang die nog veilig zijn.
Dus je voelt je thuis en prettig en veilig, maar niet onvoorwaardelijk?
Nee. Voel jij je veilig? Ja, je wilde er een eind aan maken, ja, maar nog even.
Ik dacht, ik hou mezelf erbuiten.
Ja, maar bij jou staat zelfs van Joodse journalist met Joodse achtergrond.
Jij heeft iemand op mijn Wikipedia gezet. Maf, hè?
Ik dacht dat je dat zelf had gedaan.
Nee. En antwoord op jouw vraag. Ik denk eigenlijk dat mijn antwoord nee is. Maar dat komt ook wel weer. Dat is ook wel versterkt doordat ik net jouw boek heb gelezen. En aan het eind van jouw boek dacht ik eigenlijk, ja, wat doe ik hier eigenlijk? En dat is vreemd, want ik ben, als je het puur in aandeel bekijkt, ben ik maar een kwart Joods. Het is de moeder van mijn moeder, waardoor de hele wereld heeft besloten dat ik het ben. Dat is ook iets heel interessants aan het Jodendom. Je komt er ook niet vanaf. Als ik morgen zeg, ik ben het niet meer, dan zeggen zowel Joden als niet-Joden, zeggen jawel, want de moeder van jouw moeder. Maar het is wel de enige familie die ik heb gekend. Dus in die zin heeft de oorlog een grote invloed gehad. En er werd toch bij mij thuis wel gesproken over de Nederlanders, de Hollanders. En maf genoeg was ik, zoveelste generatie Nederlands. Dat dan ken ik toch niet helemaal. Dat is heel vreemd. En na jouw boek te hebben gelezen, ja, kreeg ik wel weer even dat gevoel van die kilte die daarvan uitgaat. En die toch niet alleen maar in het overheidssysteem lijkt te zitten. Ja, dat overviel me wel weer even.
Maar daar hoort altijd onmiddellijk ook de vraag bij, waar is het beter?
Zeker, nou nergens. En dan ben je weer thuis. Dan ben je weer thuis. Oké. We laten het hierbij. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. De gast was Michal Citroen en haar boek heet U wordt door niemand verwacht. Dit was Stuurloos, een podcast van de Volkskrant. Abonneer je alsjeblieft in je podcast-app, dan krijg je een bericht als een nieuwe er is. En ik zou het heel fijn vinden als je ons daar ook een hoge waardering wil geven en misschien zelfs een beetje reclame wilt maken op sociale media. En wil je nou op de hoogte blijven van alle podcasts van de Volkskrant, neem dan een nieuwsbrief. Informatie daarover vind je in de show notes. Stuurloos maakte ik met Rinky Bartels en Tom van Rooyen onder eindredactie van Corien van Duin. Heel graag tot de volgende keer.